Goedendag, welkom allemaal. Mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn, zoveel animo. Dat is wat minder leuk voor de mensen die moeten staan. Maar goed, ik sta ook veel, dus gedeelde smart. Toen net deed hij het. Nou, dan de ouderwetse manier. We gaan het hebben over een idee van een idee tot een werkende webapplicatie. Dat houdt in dat ik niet ga inzoomen op één techniek. Dat gaat inhouden dat ik technieken aan elkaar ga praten. Ik ga laten zien van hoe je de technieken samen kunt gebruiken en hoe we dan van een idee kunnen komen tot een werkende applicatie. En daarbij verwijs ik elke keer naar de techniek, naar andere sessies die hier gehouden worden, zodat jullie, als jullie er interesse in hebben, die sessie zouden kunnen gaan bezoeken daarover. Ik doe dat samen met mijn collega, de heer Marcel Meijer, die nog ergens in Amsterdam rondhangt bij Microsoft. Hij is heel spraakzaam vandaag. Het wordt dus een beetje improvisatie, want we zouden het met z'n tweeën doen. Eén zou de code laten zien, de andere de slides. Ik ga ze dus nu allemaal voor jullie doen. Dus als ik een beetje hyper op en neer ren, zo ben ik van mezelf al. We beginnen met een idee. Een idee die ik heb uitgedacht, in dit geval als voorbeeld, is een site om notities achter te laten. We hebben een hoofdpagina, lifestyles, die automatisch updaten. Categorie, die onderverdeeld is. En in die categorie zitten notities die je achter kunt laten. Op zich een redelijk simpele voorbeeld, een redelijk simpel idee. Er zit geen beveiliging op, niks op. Iedereen kan er live notities nu op achterlaten, zonder enige controle. En dat ziet er zo uit, die site. Dat is het idee erachter dat we gaan bouwen. En je kunt hem zelf vinden, live, op deze Azure website al. Dus als jullie zelf een notitie achter willen laten, dat kan gewoon. En dan zouden ze live op zo'n site als dit er gewoon bij moeten kunnen. Dus als jullie onderling berichten willen uitzenden, dan is dat gewoon mogelijk. De source code is ook te vinden op CodePlex. Die zal ik de komende tijd ook uitbreiden voor dingen die ik geen tijd heb gehad om voor deze presentatie er nog bij te doen. Zoals SignalR, dat soort technieken. Dus hou hem gewoon in de gaten. Er zullen telkens nieuwe technieken bij komen. Met welke componenten heb ik dan gewerkt om tot deze site te komen? En dat zijn er een hele hoop. Dus je kunt je voorstellen dat ik er niet per stuk allemaal heel diep op inga. En ik zal doorverwijzen naar sessies die er al zijn. Een hele hoop zien we er hier. En hier ga ik allemaal kort aanstippen waarom ik ervoor gekozen heb. En met één... Oh nee, SignalR had ik al weggehaald. Dus deze technieken hebben we gebruikt om deze site live te helpen. En die componenten verhouden zich als volgt. Ik ga ze straks één voor één uitleggen. Maar de standaard data access laag met entity framework die naar SQL Server gaat. Met code first heb ik entities gemaakt die via de entity framework worden opgeslagen en die ik aanspreek via ASP.NET MVC. Een MEF koppelt al die lagen aan elkaar. Dan wordt naar de browser toe hebben wij een MVVM-model dat wij met TypeScript hebben uitgewerkt. Dus niet met JavaScript, maar gewoon met TypeScript. Daar hebben we in de keynote natuurlijk veel over gehoord. En Knockout bindt die views en de code van de models die gegenereerd wordt aan de achterkant allemaal aan elkaar tot een werkend geheel. Behoorlijk veel onderdelen. En het eerste component dat ik wil laten zien is de Code First Entities. Die heb ik geprobeerd in eerste instantie een beetje à la domain-driven design op te zetten. Entity Framework laat het helaas niet 100% toe. Maar goed, de interessante dingen die heb ik gebruikt. Domain-driven design is een hele mooie techniek. Je kunt het niet altijd 100% gebruiken, maar zo met alle regels. Het zijn geen regels om strikt aan te houden, het zijn guidelines. En dan gaan we naar ons eerste uitstapje, het model. Visual Studio, vast allemaal door iedereen bekend. Als er trouwens vragen zijn, ga je gang, ik antwoord ze graag. We hebben een heel simpel model in dit geval. Het domein bestaat in dit geval uit een notitie en een categorie. Simpeler kon het niet zijn. En voor de notitie een bericht, een optionele prijs, een titel, je e-mailadres en een categorie met een naam. Dat is het hele model. En dit is met CodeFirst is dit model uitgewerkt. Dat betekent dat als wij bijvoorbeeld naar de simpelste even voor het gemak naar categorie toe gaan, dan zien wij hier gewoon platte properties, getters, setters. En die slaan gewoon interne waarden op, zo simpel als dit is het. Entity Framework zal zorgen voor de persistence. Ik hoef daar in mijn CodeFirst bijna geen rekening mee te houden, met een uitzonderingetje daar gelaten. Ik heb een unieke primary key nodig, een ID. Ik heb in dit geval gekozen voor een GUID. Ik wil geen oorlog beginnen over integers versus GUIDs. Maar ik heb gekozen voor een GUID. Verder, de property is gewoon heel simpel. Alle domain-driven design, gewoon een property aanmaken en Entity Framework regelt de rest. Wat ik wel overgenomen heb van entity frame, van domain-driven design, dat is, zoals we hier in het model zien, we hebben hier bijvoorbeeld een e-mailadres. Vaak zie je als e-mailadres een string terugkomen. Die heb ik geëncapsuleerd in een eigen type. In dit geval een e-mailadres. Wat is het voordeel om een type daarvan te maken in plaats van het als een string te houden? Die type zorgt er automatisch voor dat validatie op die type altijd correct is. Dus dat je voldoet aan bijvoorbeeld in dit geval een regex die de e-mail controleert. Maar dat kunnen allerlei validaties zijn. Er zitten ook code contracts zitten erop bijvoorbeeld om de lengte te valideren. Hij mag niet groter zijn dan 254 karakters. Wat de standaard maximale lengte is volgens de standaarden dat een e-mail kan zijn. En dat zien we dan. Het is op zich een hele simpele struct, die gewoon eigenlijk een string bevat en er gewoon voor zorgt dat als je de waarde zet en uitleest, dat die altijd voldoet aan die regels. Ik heb hier in dit geval code contracts gebruikt. Dat kun je natuurlijk ook gewoon met if-that-else constructies of andere technieken gebruiken, maar hier heb ik code contracts gebruikt, omdat dit ook toelaat dat er niet buiten de runtime controle ook compile-time controles kunnen zijn. En verder is het gewoon een setter, een value. Maar je weet als je deze property doorgeeft dat het altijd voldoet aan de regels. Op deze manier hoef je je validatie niet continu in je applicatie terug te laten komen. En dit vind ik zelf van domain-driven design een van de mooiste technieken. Een value-object noemen ze dit. En dat is eigenlijk hoe simpel een model in elkaar kan zitten. Uiteraard voor jullie eigen modellen komen natuurlijk veel meer objecten. Maar kijk, hier zien we de meer properties worden gewoon gepersist. En dit is gewoon wat dat betreft een DOM object waar gewoon wel is geget, gezet. Er is wel één speciaal geval. Ik gebruik hier, zoals we direct zullen zien, Entity Framework. Voor persistence kan Entity Framework alleen strings opslaan. En dan komen we terug, dat ga ik zo meteen laten zien, bij de volgende slide. Want dan maken we nu het stapje. Deze sheet is natuurlijk ook voor domain-driven design nog. De entities die staan centraal bij domain-driven design, dat we in de code zagen. Het gaat om de entities. Persistence, views, andere interfaces zijn allemaal bijzaak daarbij. De modellen is het eerste waar het om draait. Daar zitten je data in, daar zitten mogelijk je commando's in, je verbs, je properties die je uitleest. Dat is je echte domein, je werkende code. Helaas heb ik geen sessies gevonden over domain-driven design, dus daar kan ik jullie niet heen verwijzen. En die framework hebben we zat sessies over, heb ik gezien. Daar ga ik het nu specifiek over hebben. De data access, hoe die geregeld is. Die code-first entities, is ontzettend mooi. Waarom kies ik voor code-first? Omdat ik dan de code krijg zoals ik het wil. Dat is niet de enige optie. Je kunt ook kiezen voor database first of model first. Voor entity framework maakt het niet uit. Als je bestaande database hebt, nou ideaal natuurlijk database first. Als je het niet hebt, dan kun je kiezen voor code first of model first. Ook natuurlijk voor database first, maar dan zijn dat de meest waarschijnlijke. En dat is gewoon een kwestie van, heb je iemand die het model maakt, is dat iemand die graag doosjes tekent of is het graag iemand die in code klopt? Verder werkt het allebei. Waarom heb ik nog meer voor Entity Framework gekozen? Voor migrations. Als ik nu een nieuw model maak, ik wijzig er dingen in, dan kan migrations voor mij het nieuwe model in zowel de database genereren automatisch, helemaal in C-sharp code, database onafhankelijk. Dus als ik dan gewoon mijn applicatie uitrol, gaat die vanzelf naar de volgende versie van het model toe. En de volgende keer dat ik hem uitrol, gebeurt dat weer. En niet alleen tussen uitrol, maar ook tussen verschillende ontwikkelaars. Ik check het model uit, pas het aan, check het in, en er is een migratie van mijn vorige model naar het nieuwe model. Dus bij migrations hoef je geen update scripts meer te maken. En dat is echt ideaal. Tenzij je misschien kolommen gaat weggooien. Als je dan echt naar productie gaat, wil je misschien natuurlijk een script hebben om de data ergens anders op te slaan. Maar dat is een van de weinige uitzonderingen nog. En wat ik ook gebruikt heb, zijn conventions. Ik gebruik code first, zoals je zag. Dus ik maak gewoon properties aan en die wil ik dat die opgeslagen worden. Ik heb daar conventions voor gebruikt. Er zitten al een hele hoop standaard conventions in. Bijvoorbeeld ID wordt een primary key. Ik heb nog conventions toegevoegd. Ik heb bijvoorbeeld toegevoegd, zoals je de e-mail parameter zag, dat is geen string. Entity Framework wil strings opslaan. Type converters zijn er helaas niet, nog niet in Entity Framework. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een conventie gemaakt. Als ik een tweede property toevoeg, een private property, waar ik gewoon EF achter plak, dan gaat hij die persisten en negeert hij de public property. En daar doe ik mijn eigen simpele conversie in, bijvoorbeeld het uitlezen van de value type. En op die manier kun je zowel domain-driven werken als gewoon Entity Framework blijven gebruiken. Op een mooie manier. Dat kunnen we bijvoorbeeld zien in het e-mail. Kijk, daar hebben we het e-mailadres. We zien een gewoon e-mailadres. Dat is hierboven. Dat is het strong type. Dat is wat je uit de andere assemblies ziet. Dus je werkt altijd met het strong type e-mailadres. En Entity Framework, dankzij wat ik geconfigureerd heb, dat hij EF-properties moet herkennen, pakt hij het private EF-property, dat de string is, die slaat hij op en die negeert hij. Dat is een van de dingen die je met conventions voor elkaar kunt krijgen. En de hele persistence zit bij mij in deze laag. Die heb ik expres in een andere assembly gestopt. Voor deze presentatie, voor deze demo, is het hard gekoppeld aan Entity Framework. Dus ik heb mijn Unit of Work interface heb ik gewoon af laten leiden van DB context. Dat was in dit geval makkelijker. Maar stel dat je meerdere persistence lagen nodig hebt. Bijvoorbeeld je wil werken, binnen ons bedrijf zie je bijvoorbeeld Dynamic CRM veel. Ik wil ook naar CRM kunnen opslaan, maar ook naar SQL Server of AX. Dan kan ik dus een gedeelde interface maken waar ik tegen opsla met het Unit of Work pattern. En de gegevens uit die repositories ophalen. Die repositories en Unit of Works, iedereen kent ze. Unit of Work is waarschijnlijk gewoon, wat zoals iedereen kent, een DB-context. En een repository is dan vaak wat je noemt een DB-set, die je eruit terugkrijgt. Dat is een standaard pattern, de officiële naam Unit of Work pattern. En dan zien wij hierin, even kijken, het Unit of Work zelf is gewoon afgeleid van een DB-context. Dat is wat ik hier dus deze kant gedaan heb. En verder geven wij gewoon onmodel nodes door, categorieën door. Dat zijn gewoon die DB-sets. En die laat ik gewoon in dit kleine applicatie gewoon naar buiten komen. Maar wel allemaal op basis van interfaces. En de reden daarvoor is dat ik het makkelijker kan ontkoppelen. En dependency injectie en andere technieken gebruiken om bij mijn data te komen. Over het algemeen zie je overal in mijn code terugkomen dat al mijn classes internal zijn, zoveel mogelijk. Het zijn sealed internal classes, zodat anderen er niet bij kunnen komen. En dat je van buitenaf met bijvoorbeeld dependency injection of een andere manier van inversion of control bij je gegevens komt. Ik zal ook nog even de migrations laten zien, en de configurations. In de migrations, dat is hier bijvoorbeeld. Je ziet hier dat ik hier drie keer tijdens de ontwikkeling drie keer gemigreerd heb. Ik had eerst een model gemaakt met alleen notities erin. Daarna heb ik een categorieën toegevoegd en toen heb ik nog pricing toegevoegd op de notities. En ik pas gewoon mijn C-sharp model aan, dus ik zeg er gewoon een property op. Bijvoorbeeld, ik voeg een price toe en dan genereert hij deze code, Entity Framework. En die is behoorlijk simplistisch wat dat betreft. In dit geval bijvoorbeeld, hij gaat een code, een kolom toevoegen op de tabel node van een property price met die precisieschaal, dat soort dingen. Maar dit genereert hij voor je en het komt in je C-sharp code dan te staan. Dat zorgt ervoor dat als jij straks je applicatie uitrolt, deze kolom bij het opstarten tevoorschijn komt. Als je dat configureert, want je kunt ook zeggen dat het handmatig moet. Dat hangt er vanaf natuurlijk wat voor applicatie je maakt. Je kunt je voorstellen dat bij een groot enterprise applicatie je het niet automatisch wil. Maar gewoon een applicatie die je uitrolt voor de thuisgebruiker, ideaal. Vragen zover over Entity Framework? Ja? Domain-driven design is inderdaad de gedachte van proberen niks van de persistence of opslag of wat dan ook voor elkaar te krijgen. Ik kijk als volgt tegenaan, ik wil graag domain-driven design. Het mooiste zou zijn als ik niks van de opslag erin wil hebben. Dus het liefst had ik heel die property weg willen hebben. Net zo goed als de base class die ik heb gemaakt om een primary key te introduceren, het liever niet zou hebben. Maar ik wil ook een werkende applicatie makkelijk snel kunnen maken. Dus ik zie domain-driven design als een guideline van de dingen die ik handig vind en die ik kan toepassen, die pak ik eruit. En wat niet gaat, daar ga ik ook niet moeite om te doen om als een gek omheen proberen te werken, om het maar werkend te krijgen. Dan pak ik gewoon zoiets van, oké, heb maar toegang. De properties die ik hier heb, bijvoorbeeld, zijn ook setters. Als je echt DDD denkt, heb je een verb met de gedachte erachter van om iets te wijzigen en heb je er geen property die je uitleest. Maar ik heb ook een REST-interface straks, zoals we zullen gaan zien. En die REST-interface, daar wordt van verwacht dat je gewoon de entities schrijft en leest vanuit de client. Dus dan pak ik het gewoon simpel aan van, ik wil een werkende applicatie. Ik probeer te pakken van DDD wat ik interessant vind, wat ik kan gebruiken. En de rest, nou prima, misschien in de toekomst ooit. Maar er zijn mensen die DDD heel strikt toepassen. En dan is Entity Framework momenteel nog niet echt een mogelijkheid. Mogelijk andere OR-mappers die het wel kunnen. Andere vragen? Goed, verder heb ik sessies gevonden vanmiddag om 3:10 in Antarctica over Entity Framework 6. Dus als je geïnteresseerd bent in wat Entity Framework allemaal kan en voor de toekomst kan, is dat misschien een interessante sessie. Het volgende component. Ik heb gebruik gemaakt van ASP.NET MVC om het client-side op de server gedeelte te ontsluiten naar de client. Waarom heb ik gekozen voor ASP.NET? Vooral weer ook voor de ontkoppeling. ASP.NET, gewoon ouderwets, ASP.X-pagina's, hartstikke mooi met die code behind, lang op gewerkt. Maar als je wil unit test-driven wil werken, als je inversion of control wil toepassen, dat soort technieken, dan is het gewoon niet geschikt. En in ons geval, met alle moderne HTML5-pagina's, wil je ook controle hebben over de HTML-code die naar de client gestuurd wordt. Dat zijn dingen die met klassiek ASP.NET heel lastig zijn. En dus heb ik gekozen voor MVC. In dit geval heb ik vooral de factories gebruikt om inversion of control te gebruiken, om de controls automatisch te kunnen injecteren met wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld het unit of work. De controller krijgt vanzelf een unit of work. En ik heb gebruik gemaakt van de testbaarheid daardoor. Je kunt unit tests schrijven tegen je controller, omdat alles losgekoppeld is van elkaar. Je kunt in plaats van de unit of work een eigen stub of mock naar binnen toe werken. En dat lukt niet met standaard ASP.NET. En zonder die factories is dat ook, gaat het wel, maar nog lastig. Dus dan klappen we de persistence laag even dicht. En dan zien wij hier de webapplicatie. daar zien we als hier de controllers. Dat is even de pilaar van MVC. Je hebt controllers en je hebt views. Hier hebben we bijvoorbeeld de categorie-controller. Ik neem aan dat iedereen kan bedenken wat zo'n categorie-controller dan doet. Is dat een idee wat het zal doen? Niemand een idee? Nou, de controller die haalt data uiteindelijk op als er een pagina aangevraagd wordt, wordt een controller aangemaakt via de factory. Ik krijg hier via dependency injection een unit of work binnen en een category converter, daar komen we straks wel op, maar vooral de unit of work is interessant. En dat wordt automatisch aangemaakt, ik hoef dus zelf niet te zeggen new unit of work of iets in die stijl, ik krijg het gewoon binnen. En dan worden er, voor elke pagina worden er methodes aangeroepen. Dit is bijvoorbeeld de list. Als er dus, ik de listpagina aanroep via de browser, kom ik in deze code. Ik zeg tegen de unit of work factory van, nou geef me dat unit of work dat je me gegeven hebt maar. En ik vraag dan gewoon simpel van al mijn categories, daar wil ik het categorie wil ik terug hebben, het aantal nodes dat erin zit, want ik wil zo'n tile gaan tekenen met zo'n mooi getalletje erop. En ik voeg het nog even om naar een extern model. Want er zijn twee soorten modellen, interne modellen en externe modellen. Het is mogelijk je domeinmodel naar buiten te laten komen. Bijvoorbeeld met een T4-template automatisch om te zetten naar een TypeScript-model. Daar hebben wij ervaring mee. Is niet de beste keuze, omdat er enorm veel redundantie is, cyclus, dat ze elkaar verwijzen met properties. Maar dat er ook vaak heel veel data mee komt die je op dat moment aan de client-side niet nodig hebben. Bij alle applicaties zijn we tot de conclusie gekomen eigenlijk dat je het beste twee modellen kunt hebben. Het interne model en het externe model. Het interne, daar zit al je businesslogica achter, daar zit die op de server uitgevoerd wordt. En op de client, die werken meer als pure ouderwetse POCO op je, een of ander OCO-object. Aan de TypeScript kant zullen het dan wel TOCO-objecten zijn. JavaScript-objecten, aan de C-kant zijn het C-objecten natuurlijk. En die kun je gewoon die properties getten, zetten. En in de praktijk zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat je gewoon echt die twee kunt scheiden. En die moet je dus converteren. En daar is die converter die we hebben gebruikt. Die zal ik straks laten zien, die conversie. Maar het is zo simpel als dit. We pakken de properties, we converteren ze en we sturen ze door naar de view. De view gaat de HTML-pagina genereren. Daar komen we straks bij het volgende hoofdstuk. Dit is eigenlijk zo simpel als dat. Het model wat wij voor ze genereren, zip, dat zit hierin. Dit zijn de webmodels. Dit zijn ook models, hetzelfde eigenlijk als de Entity Framework models. Die Entity Framework models waren hier heel simpel, met alleen wat properties. In de praktijk zullen daar natuurlijk allerlei business logica aangekoppeld zitten. Deze applicatie is zo simpel, ik heb geen business logica laag of wat dan ook. Het wordt gewoon doorgegooid naar de REST service. En dan kom je bij deze modellen terecht. En deze zijn heel simpel, ID, name, mogelijk notities die ik mee wil zenden, het aantal notities dat er aanhangt. Simpeler als dat is het niet. Ze moeten zo simpel mogelijk zijn. En waarom zitten ze aan de C-sharp kant? Dan kan ik ze hier, aan de C-sharp kant, kan ik ze vullen. Ik heb die modellen. En ik geef ze straks gewoon door aan degene wat mijn REST interface presenteert. En die zet ze automatisch om naar JavaScript, naar JSON. En in JSON, daar wil ik ze via TypeScript aanspreken. En daarvoor, hier zit de TypeScript. Straks komen we wat verder op TypeScript. Ik ga er nu alleen maar eventjes het model laten zien. Die wordt hier gegenereerd via een T4-template. Dus de C-sharp code die erin gaat, die zorgt ervoor dat hetzelfde model wat we net zagen, automatisch in TypeScript code tevoorschijn komt. Dus op het moment dat ik het model aan de C-sharp kant wijzig, wijzigt het in de TypeScript kant mee en andersom. Maar andersom niet. Maar dan wijzigt het automatisch mee. En op die manier hou je ze in sync. Je kunt dus nooit de situatie krijgen, zeker in combinatie met TypeScript, dat je oude properties probeert uit te lezen die niet bestaan en dat je applicatie klapt. Op die manier hou je ze in sync. Je moet nog steeds twee modellen bijhouden, de interne en de externe. Maar je weet zeker dat de code in C-sharp die gevalideerd is, hetzelfde is als het model wat je in TypeScript gebruikt. De views ga ik straks nog even over hebben. Als je echt meer wil weten over hoe MVC en de controllers werken, er is straks een... Oh, die is al woensdag 10:50, die is al geweest helaas. Er was een sessie over ASP.NET MVC 5. Er zijn vast nog meer sessies over MVC, want het is een hot item. Kunnen we straks even uitzoeken of er nog meer zijn. Die model, wat ik net liet zien, die wordt via de web-API geserveerd aan de client. Web-API is eigenlijk het afgeleide van ASP.NET MVC. Ook daar heb je controllers. Zodat je dezelfde voordelen hebt. Je hebt dus de testbaarheid door die controllers. Je kunt factories gebruiken in version control. En het verschil met de gewone MVC is, je hebt er geen views achter hangen. De data die eruit komt, die is gewoon rauwe data van die modellen bijvoorbeeld. En die wordt automatisch geserialiseerd naar REST, dus JSON of misschien XML als je dat wil. En dat regelt die, deze ASP.NET Web API regelt dat. Dus ook deze heeft controllers. En eigenlijk zie je zo'n beetje dezelfde code eruit komen. Als we bijvoorbeeld naar de controllers toe gaan. We gaan weer naar MVC. Ik klap de controllers dicht en ik ga naar de API-controllers. Dan zien we hier eigenlijk dezelfde code zo'n beetje uitkomen. Misschien kunnen we de code ook gaan delen. Laten we eerst deze aanroepen en dan de volgende. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar de data die eruit komt, eigenlijk zie je hetzelfde gebeuren. Er wordt een get uitgevoerd, unit of work wordt er gepakt, er wordt data uitgehaald, wordt geconverteerd naar een extern model, nadat er mogelijk business logica heeft uitgevoerd, wat zoals ik al zei in deze applicatie niet zit, en het wordt naar de client gestuurd, gewoon in dit geval als een enumerable van een category model, dus niet als een view. En op deze manier zorg je ervoor dat de data bij de client kan komen. Wat dus het verschil is met de gewone controllers, die dus bedoeld zijn om views te presenteren. Deze is bedoeld om data te presenteren. Dit is voor de API. Allebei controllers, maar met een ander doel. Als je zo'n controller hebt, heb je eigenlijk al je hele REST API compleet. Je maakt een get, een set, een post voor de data te updaten, zoals we hier bijvoorbeeld zien voor een nieuw item. Bij de post komt er vanzelf, de web API zorgt ervoor dat het JSON-object wat binnenkomt, weer teruggeserialiseerd wordt, hoef je niks voor te doen. En je maakt je unit of work, en je pakt het, in dit geval maak je een nieuwe entity, en ik voeg hem eraan toe. Ik update hem met de data die binnengekomen is. En als je dus wel je entity framework model naar buiten zou laten komen, voor een simpele applicatie waar dat bij kan, dan zou je ze zelfs gewoon zo kunnen attachen en opslaan. Maar goed, ik adviseer toch te ontkoppelen, want je bent toch van de buitenwereld gescheiden dan. Kun je extra validatie doen. Uiteraard. Dat klopt. Dat ga ik straks bij de views laten zien. Daar wordt inderdaad data gerenderd, want de eerste keer wil ik natuurlijk niet dat de data meegestuurd wordt en dan meteen weer, of niet meegestuurd wordt, en dat je dan meteen weer een vraag naar de API moet doen van geef mij die data. Dus de verse data geef ik de eerste keer mee. Verder heb ik het allemaal aan elkaar gehangen met MEF in dit geval. Er zijn heel veel soorten inversions of control. Ik heb gekozen voor dependency injection. MEF is daar eigenlijk niet meteen de geschiktste voor. MEF is niet gemaakt voor dependency injection. Ik heb het er wel voor gebruikt, omdat dat gewoon een Microsoft product is dat standaard met ASP.NET wordt geleverd. En er zijn zoveel dependency injection frameworks, dat als ik hier iets kies, dan ja, jullie werken waarschijnlijk met een andere. MEF is overal beschikbaar, dus vandaar dat ik deze gebruikt heb. Waarom zou je inversion of control gebruiken? Wederom voor de onderdelen van elkaar los te koppelen. En doordat ze ontkoppeld zijn, dependency injection verzamelt ze allemaal op basis van een interface. En die gaat een instantie ervan maken, ziet welke andere interface hij nodig heeft, genereert eventueel die, en alles komt bij elkaar. En tijdens het testen kun je in plaats van dan die interface van het echte object, kun je mocks of stubs of andere technieken gebruiken om die data erin te schieten. Kun je unit test heel mooi bij elkaar houden. En dan gaat het testen een stuk makkelijker, maar ook je code wordt een heel stuk duidelijker. Want doordat elk component op zichzelf staat, is het gewoon duidelijk, dit doet het. Je hebt geen 25 andere objecten nog nodig. Indirect, maar dat laat hij dus een ander over via dependency injection als je ze nodig hebt. En die dependency injection zag je bij mij hier al bij de controller terugkomen. Bij MEF is het als volgt gedaan. Daar zit het in de code. Dat vind ik zelf een nadeel. Maar het werkt wel. Ik exporteer hier bijvoorbeeld de controller. En hij maakt, ik heb hiermee met die regel heb ik gezegd van dat hij elke keer een nieuwe instantie moet maken. De meeste dependency injection frameworks doen dat standaard. Bij MEF moet je even zeggen dat het elke keer een nieuwe instantie moet zijn. En MEF zoekt ze automatisch dan deze klassen bij elkaar. In dit geval is het een category controller. Geen interface, gewoon als jij een category controller wil, dit is hem. Wat ik hier vraag zijn een unit of work, in dit geval een lazy unit of work en een category converter. Wat houdt dat in? Op het moment dat hij dus dit object maakt, die constructor aanroept, ziet hij van, hey, hij wil een iUnit of work hebben. Hij wil een category converter hebben. En in zijn interne lijstje, waar alles staat van objecten die er zijn, gaat hij kijken van, hey, heb ik die? Genereert daar nieuwe van en voegt ze toe in die constructor. Die injecteert ze, vandaar dependency injection. En dan heb jij gewoon je object en alle objecten waar die van afhankelijk is. Dat wordt erom geregeld. En dat is het mooie van dependency injection. Je ziet zelden nog een nieuwe instructie in je code terug en dat je hard gekoppeld zit aan een klasse. Want tijdens het testen is die unit of work helemaal geen echte unit of work. Maar tijdens de run, dan is je dat wel. En dat zorgt ervoor dat het testbaar is. We kunnen ook zien bijvoorbeeld het unit of work dat we nodig hebben. Dat zit hier in persistence. Het is een totale andere assembly. Hier zien we bijvoorbeeld dat de unit of work van mij geëxporteerd wordt als een iUnit of work. Dus die geef ik aan de dependency injection van hier, dit is mijn object. Dus als je vraagt om een iUnit of work, geef me dan dit object, want dit is de echte instantie ervan. Maar unit of work heeft er zelf ook weer nodig. Dus op het moment dat jij een unit of work vraagt, zal de dependency injection jou het object geven. En die zal, als hij dit aan het aanmaken is, hem deze objecten weer aangeven. Dus als je zo'n object waakt, kan het zijn dat er een boomstructuurtje van objecten wordt aangemaakt voor die ene call die jij doet. En dat is een goed iets. Er zijn wel eens mensen, zijn er dan niet een hoop objecten die gemaakt worden? Klopt, maar ze worden ook heel snel weer gedisposed. En als je dependency of injection gebruikt, dan in je constructor doe je niks meer als jouw injections opslaan en verder niks. Dus het is een hele lightweight operatie. Maar het zorgt ervoor dat je zonder problemen multithreaded draait, want alle objecten zijn onafhankelijk van elkaar en niks kan elkaar beïnvloeden. Dus dit is een goed iets, ondanks dat hij al die objecten maakt. Ik heb dit jaar geen sessies gevonden over MEF. De meeste jaren waren die er. Maar goed, het gaat niet zozeer over MEF, het gaat over dependency injection. Maar er is natuurlijk een hoop te vinden op het web. Vanaf de serverkant moet de data gepresenteerd worden aan de client. En dan komen we in het client gedeelte. Ik heb de views eventjes bij het client gedeelte staan, ook al zit er ook een server component in. Want die worden door MVC gepresenteerd en die komen in de client terecht. Maar daar heb je wel HTML-code, CSS-code, al dat soort dingen. Dus het is ook een client-component. Ik heb gebruik gemaakt van HTML5. Voordeel daarvan is, het is beschrijvend HTML, bijvoorbeeld article, of dat soort dingen, al die nieuwe tags heb je. In mijn applicatie voegt het niet zo heel veel toe. Wat ik wel heel veel heb gebruikt is CSS3 binnen deze applicatie. Dat is als je ziet dat de tiles die animeren live, ze zoomen in. Dat soort dingetjes. Als er een balk in beeld komt, à la metro, dan fade die in. En dat is gedaan met animations en transitions. HTML5 heb ik niet zozeer gebruik van gemaakt, maar er zijn wel sessies van. Bijvoorbeeld vandaag in Oceania Daar is er eentje over HTML5, JavaScript af van start to finish. En dan gaan ze waarschijnlijk meer in op echt het HTML5 gedeelte. Dus dan gaan ze er iets uitgebreider op in als hier. Dit is puur het aan elkaar knopen. Nou, hoe zou zo'n view er dan uitzien? Dan gaan we weer naar onze webapplicatie. Hier zien we onze map views. Ik zal bijvoorbeeld categorie erbij pakken. Aan de serverkant genereer ik gewoon HTML-code. En toen straks werd er een vraag gesteld over de data die meekomt. Daar heb ik een soort base page voor gemaakt. Die zal ik dan in dit geval eventjes eerst laten zien. De layoutpagina. In de layoutpagina, wat er daar gebeurt, is het model wat ik omgezet had naar een extern model, wordt automatisch meegerenderd als een soort JSON-object. Dus je zet die om naar JSON.net, wordt in een script-tag gestopt van het type application JSON, met een ID waar ik straks op terug kan zoeken. En daar start hij mee op. Maar dat is de initiële data. Dan hoeft hij niet de eerste keer naar die REST-API toe om zijn data te halen. Die komt mee met de view de eerste keer. En verder staat hier wat informatie in over het view-model dat ik aan de client-side gebruik. Want ik gebruik Knockout, dus ik heb een MVVM-model. En dat soort informatie distilleert hij automatisch uit het model. Convention gebruik ik hier dus. Maar wel zelf geschreven convention, dus dat kun je zelf anders doen als je dat wil. Oh. Als we dan teruggaan naar de view zelf. De view zelf is in dit geval een hele simpele pagina. En ik heb hier divs waar de tiles in komen te zitten. Ik heb wat sections om de knoppen neer te zetten, om een dialoog eventueel neer te zetten. Wat vooral opvalt is, normaal MVC, dan zou de data hier gerenderd worden en zou je in de data in je HTML-pagina zitten in de tags zelf. Dus tussen de divs in zou dan bijvoorbeeld de node count, bijvoorbeeld zo 4 gerenderd worden. Wat je me hier ziet doen, is databind-commando's. Dit is iets waar we straks op terugkomen met knockout. Wat er in ieder geval op neerkomt is, de tekstproperty met die databind wordt bijvoorbeeld gebind aan de name property van je viewmodel. Er zijn hier vast wel mensen die met MVC hebben gewerkt, of WPF hebben gewerkt. En daar gebruik je natuurlijk ook databinding om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. En iemand vond van, hé, dat wil ik ook kunnen aan de client-side en heeft knockout geschreven. En dat is echt ideaal, want je hoeft zelf geen elementen toe te voegen, te verwijderen. Het gebeurt vanzelf. De lijst, want je ziet hier bijvoorbeeld dat ik for each doe over categories. Automatisch zal wat er binnen staat herhaald worden voor elke notitie of elke category die erin zit. Dus de tiles, de live tiles, die genereren allemaal automatisch als ze erbij komen, alsof als ze eraf gaan. Voeg je er eentje toe, automatisch update de view en verdwijnt er weer eentje. Terwijl ik alleen maar dit hoef te schrijven. Dus de views zijn voor MVC hier in deze applicatie redelijk beperkt. Ze renderen de eerste initiële HTML en de templates voor knockout. En de initiële data. En daar blijft het in dit voorbeeld bij. In de meeste applicaties zal het waarschijnlijk zijn dat er veel meer data gerenderd wordt. Zijn daar vragen over? En zoals ik straks zei, in Oceania is er vandaag een sessie. Het volgende component zijn eigenlijk twee componenten die ik bij elkaar ga laten zien. Dat zijn de view models. En dat zijn die models die ik net al heel even aangeraakt heb, die door de T4 gegenereerd worden, want die werken samen. Dit zijn die TS models, dit zijn die platte models. Sorry, riep iemand? Oké, dat zijn gewoon de platte modellen die dus door het T4-template gegenereerd worden. Daar blijf ik verder van af. Die blijven precies zodat ik ze terug kan sturen via de REST-API, dat ze helemaal volledig matchen en dat er geen problemen met serialisatie ontstaan. En de view models die maken gebruik van zowel de models plus mogelijk extra properties die voor de view nodig zijn. als je heel strikt bent, dan zou je kunnen zeggen van de view models moeten op zichzelf staan, dus je moet alle properties dupliceren. Maar dat vind ik persoonlijk, dan neem ik weer de route van een applicatie moet gewoon binnen een bepaalde tijd klaar zijn. Alles kost geld, je gaat niet al die properties dupliceren. Ik maak gewoon gebruik van het model. Ik heb dit alles geschreven in TypeScript. Nou, vanochtend de keynote is er uitgebreid op ingegaan. Dat maakt mijn werk een stuk makkelijker. Dus jullie weten allemaal al dat er compile-time validatie is dankzij dat. Dat je kunt refactoren, want ook dat had hij gedemonstreerd. Gewoon renamen, mogelijk andere dingen. En dat je allerlei extra's krijgt, zoals de modules, de classes. In dit kleine voordeeltje heb ik dus alleen wat zover vanochtend interne modules werd genoemd. Die heb ik alleen gebruikt. Hier wordt geen AMD gebruikt of dat soort technieken om asynchroon de modules in te laden. Daar is de code te klein voor. Maar ik kan je adviseren, we hebben een groot project gedaan met TypeScript, begonnen in 0.8. Dus voor ons was het toen een zegen dat die AMD-modules uitkomen. Dus als je applicatie echt groot is, dan zeker aan denken. Zoals ik er straks had verteld, het C-Sharp-model genereert via T4 tot een TypeScript-model. Het TypeScript-view-model werkt samen met dat model. En alles wordt bij elkaar gecompileerd tot JavaScript, wat aan de client-side draait. Nou, al de TypeScript die heb ik in een aparte project zitten. Client scripts. Je kunt het ook in het MVC-project zelf doen. Het voordeel van deze techniek is, als je een assembly maakt, is dat je je code in modules kunt onderverdelen. Bijvoorbeeld alles wat hier compileert, genereert één JS-file. In mijn geval billboard.js. En je zou dus meerdere van deze assemblies kunnen maken die ieder een JS-file genereren. Op die manier kun je de bestanden kleiner houden voor het downloaden. Stukken die bijvoorbeeld alleen maar worden gebruikt op speciale pagina's kun je apart houden. Dat is de manier om het te doen met interne modules. Als je echt grote applicaties hebt, dan adviseer ik dus ook de AMD. De modellen die hebben we hier net gezien, die worden gegenereerd. Die worden gewoon uitgegenereerd, matchen weer. Dus die ga ik niet verder laten zien. Wat ik hier wil laten zien zijn de view models. View models is eigenlijk hetzelfde als in WPF, een class waar properties tegenaan gebind kunnen worden. Bijvoorbeeld, dit is de view model van een categorie. Een categorie bevat meerdere notities. En dan zie je hier dat ik een class heb geschreven, want het is TypeScript, dus dat kan. In dit geval voor een node tile. Dit is één zo'n tile die in beeld komt. En die heeft dan bijvoorbeeld een prijs erop staan en het oorspronkelijke model. En hier zien we dan een computed tevoorschijn komen, dat is knockout. Als jullie interesse daarin hebben, dat is wat de binding regelt. INotify property changed. Dat is wat er WPF zorgt dat er events lanceren voor de updates. Als je knockout gebruikt, dan maak je computed variabelen of dan maak je observable variabelen. En die doen het aan de JavaScript, de TypeScript kant. Ik ga vlug naar het model, categorie view model. Tijdens het opstarten van de applicatie wordt die rauwe JSON-data wordt aan hem gegeven. En hij zet het om naar een observable, al die properties worden gezet. En dan is je er klaar mee. De rest gaat vanzelf door binding. Het enige wat ik hoef te doen is de JSON om te zetten naar een object. Knockout heeft daar een extra library voor om het automatisch te doen. Die heb ik hier niet gebruikt. En daarna zijn er gewoon methods die het view aanroept. Vanuit de view bind je tegen bijvoorbeeld de method goback. Dus als je een button hebt, dan data bind je tegen de goback method en dan wordt deze methode aangeroepen. En met properties, hier zie je bijvoorbeeld een categorie en nodes. Die nodes is een observable array. Op het moment dat ik een node toevoeg aan die observable array, knockout ziet het. En de tiles komen er vanzelf bij. Verwijder er eentje, de tile verdwijnt. Wat ik erin stop, zijn in dit geval weer die observable view models. Die view models van de node. En ook die hebben weer observables. Dus de tile komt erbij. En mogelijk de kleur, de naam die erop staat, die wordt ook weer automatisch gebind. Dus hetzelfde als in WPF, je voegt toe, items komen erbij, je haalt het eraf, ze verdwijnen. Wat we verder... Wat ik verder heb gemaakt in TypeScript zijn repositories. Deze slaan de gegevens op en halen ze op. Als je dus buiten de normale eerste load omwerkt. Wat ze eigenlijk doen is gewoon de REST-API aanroepen die de gegevens op gaat slaan. Dus die, toen straks die controller die we zagen, bijvoorbeeld voor een category, de category controller, die publiceert naar buiten toe die REST-API en vanuit TypeScript, daar kunnen wij methodes aanroepen, remove, persist, die zitten op de base class en die slaan ze gewoon op. Hier zien we een aanroep naar Ajax, dat zien we hier gebeuren. Aanroep van Ajax, de URL, een get om data op te halen, dit is dus de get. En die haalt data op, gewoon vanuit die REST-API. En die converteert ze weer terug naar het model. En nu verlies ik geluid. Excuses. Zo. Daar komen we straks nog eventjes op terug. TypeScript, donderdag om 10:50 is er een sessie in het World Forum, TypeScript Scaling Up. Dat gaat over TypeScript, maar ja, de sessies van vanochtend zijn natuurlijk al geweest, maar daar waren er ook twee sessies, eentje heel diepgaand, die zijn helaas al geweest. Knockout. Nou komen we wat dieper op de observables. Om die viewmodels en die views aan elkaar te koppelen, zit knockout ertussen. Het ontkoppelt dus, zoals we dus straks hadden gezien, de JavaScript-code en de HTML-code. En daar hebben we dus die observables voor. En het maakt de boel ook, net zoals aan de serverkant, testbaar met JavaScript-unit-tests. Ik zal bijvoorbeeld eerst de models laten zien, de code die gegenereerd wordt. Wat we daar bijvoorbeeld in zien, ik heb elke keer twee modellen. Hier zien we het raw category model, zo heb ik het genoemd. Dat is de rauwe data zoals die van de REST service binnenkomt. Dit is dus door het T4 template gegenereerd, dus dat matcht exact de C-sharp code. Maar om met knockout te werken, dat alles automatisch update, heb ik hier een tweede model gegenereerd. Dat is het model wat ik echt in de applicatie gebruik. En daar zien we knockout observable, knockout observable array. Dat zorgt ervoor dat het in werkelijkheid een functie wordt. Je ziet het hier niet, het ziet eruit als een property, maar het is een property die een functie bevat, waar je kunt vragen wat is je waarde, en waar je aan kunt vragen, kunt zeggen van dit is de duwe waarde. En je kunt erop subscriben. Dat betekent dat je events kunt krijgen als er iets wijzigt. Voor de meeste dat laatste gebeurt onder water automatisch door data bindings, dus daar heb je geen last van. Dus het enige wat je hoeft te doen, is zo'n observable aan te maken. Bijvoorbeeld het aantal nodes dat er aan hangt, wordt erin gezet. En dat wordt een observable van gemaakt en het komt in een vergelijkbare property. En op die manier gaat alles automatisch reageren. En dan komen wij terug bij die views die ik toen straks liet zien. Bijvoorbeeld deze. Ik heb hier een grid van nodes, dus alle notities die op het scherm staan. En dan zie je hier die data bind met for each. Toen straks zagen we die observable array van nodes. Daar bindt hij tegen. En het middenstukje van die div voert hij uit voor elk van die notities. Dus voor elke notitie maakt hij weer een div, genaamd tile, met daarin een div text price. En die bindt hij dan bijvoorbeeld weer tegen het model. Model title of formatted price. Dit is op het view model. En deze gaat naar het model toe. En daar bindt hij tegen. En dan gebeuren de updates vanzelf. En dat wou ik eventjes live laten zien. Eens kijken of er al mensen interessante... Heb ik internetverbinding? Ik heb internetverbinding. Kijk eens aan, er is fruit toegevoegd, zo te zien. En recht deze. Nou, iemand heeft de categorie toegevoegd met niks erin. Maar waarom ik dit even wil laten zien, is die binding. Ctrl-K. Windows-K. Nee, Ctrl-K, toch. Nou. Die zet ik aan de andere kant. En deze zet ik aan de linkerkant. Hier heb ik categorieën. Nou, iemand voegt een categorie toe. En ik ga de categorie foobar toevoegen, een briljante naam. En in, het andere venster komt de foobar er ook bij. Dit wordt dus geregeld door die knockout, die observables. Die observable array die kreeg er een item bij. En hier heb ik helemaal verder geen code voor geschreven. Die observable ziet dat, die voegt hem toe aan de array. En ik heb CSS3 gebruikt, dus de fade-in die je zo ziet ontstaan, dat wordt geregeld door CSS3. Helemaal geen code voor gemaakt. Buiten de HTML en de binding. En het feit dat je dus geen handmatige DOM-code hoeft te schrijven, dat helpt enorm, bij vooral bij je business-applicaties natuurlijk. Ik bedoel, waar allemaal lijsten in zitten, waar tabbladen in zitten, waar knoppen aan- en uitschakelen. Ik hoef niet te schrijven via jQuery van zoek dit element met dit ID en verberg het. Het wordt automatisch geregeld. En dat is de reden waarom wij voor Knockout hebben gekozen. Maar er zijn natuurlijk meer van dit soort frameworks. Knockout is gewoon degene die wij binnen ons bedrijf gekozen hebben. En we hebben bijvoorbeeld een sessie niet over Knockout hebben kunnen vinden. Ik heb wel sessies kunnen vinden over MVVM in het algemeen. Dus als je geïnteresseerd bent in hoe MVVM werkt, dan zou dit donderdag een mooie sessie kunnen zijn. Vragen tot zover? Goed. Ik heb nog meer gebruikt. Nog meer. Oh. Ja, ik heb ook jQuery gebruikt. Ik stond net te vertellen dat ik jQuery niet nodig had. Maar dan bedoelde ik vooral voor de DOM-updates. Daar heb ik het niet voor gebruikt. Waar ik het wel voor gebruikt heb, is om te praten met de web-API. Dus straks in de repository had ik het even laten zien. Ik laat het nou wat uitgebreider zien. Want ik gebruik niet alleen jQuery om te communiceren, maar ik gebruik ook deferred and promises. Ook vanochtend gehoord in de keynote. Ik gebruik niet, zij gebruikt de WinJS promises. Ik gebruik de promises en de deferreds van jQuery, maar je kunt elke gebruiken. Maar het voordeel daarvan is dat je heel makkelijk asynchroon kunt programmeren. Want ik communiceer via Ajax, dat betekent dat ik een bericht stuur via mijn repository naar de API-controller. Maar die API-controller ligt op de server, dus het duurt een tijdje voordat hij met een antwoord komt. En intussen tijd, JavaScript is sowieso wel asynchroon wat dat betreft, ook al is het maar één thread. Maar kun je andere dingen doen. En op het moment dat die klaar is, die promises, maakt het heel makkelijk om daarop te reageren. Dus in plaats van dat je allemaal callback methods moet schrijven van als die klaar is, doe dit, kun je dat veel makkelijker gaan schrijven. En dan komen wij in ons model. Even dit dicht. Client scripts. De repository. Ik zal ze even een mooie uitzoeken. Hier doe ik namelijk een hele hoop dingetjes. Het opslaan van de gegevens. Ik ga met jQuery naar de REST-service praten. Ik kijk eventjes of het een nieuw object is of een bestaand object en ik gebruik een put of een post. Dat heeft met REST te maken. Ik bepaal wat het adres is waar ik mee moet communiceren. Dat is afhankelijk van het model dat ik ga opslaan. En dan begint het echte aanroep. En je ziet mij hier een deferred maken. Ik krijg terug van de Ajax call niet zomaar een response terug, want dat is asynchroon. Dus ik krijg een promise terug. Op die promise zitten methods, zoals bijvoorbeeld hier DOM en fail. DOM wordt aangeroepen automatisch als het goed gaat, fail als het fout gaat. En ik heb mijn eigen deferred gemaakt om die promise uit te breiden. Om te zeggen van, hey, ik ga nog wat meer dingen doen. En als ik klaar ben, dan beloof ik weer wat. Mijn eigen promise. Als de data terugkomt, zet ik het ID als het er nieuw is geweest. Als die faalt, dan geef ik hem gewoon door aan de andere. En ik geef zelf ook weer de promise, die type, die achteraan staat. jQuery promise, die geef ik ook weer terug. Op die manier geef je hem door. Je kunt die promise zelf een deferred overheen uitbreiden en die promise kun je weer doorgeven. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met C-sharp async programming waar je zegt await. In dit geval krijg je die promise terug en zeg je van succes of fail. Die stonden hier. Dus succesvol dan de done code. Je komt uit de async. Fail, en dat zou dan vergelijk zijn met bijvoorbeeld een exception in C-sharp die je op zou vangen. En zoals je ziet heb je dan echt method calls die je aanroept. Die hoeven dus niet hier te staan, die done en fail. Ik kan het property die uit Ajax ook terugkomt doorgeven aan mijn parent methode en daar de done en fail aanroepen. En dat is het waar ik jQuery voornamelijk voor gebruik. De promises en de Ajax calls. Vragen over promises. Want er is vast een mooie sessie dan die jullie daar verder mee kan helpen. Ik zie een sessie over jQuery woensdag, dat is vandaag, vanmiddag dus, om 16:30 in Yangtze. Dus als er vragen zijn over jQuery, een fantastische sessie daar. Vooral omdat dit een combinatie is met ASP.NET MVC. Ik heb hier geen blokje aangeschreven. Oh, CSS. Ja, daar heb ik ook geen blokje echt voor. De CSS die ik render aan de server, de client, wordt gerenderd aan de serverkant in eerste instantie via SAS. En in mijn geval SAS, maar je hebt SAS en LESS. Die hebben we in de keynote ook even voorbij horen komen, dat die ze niet gebruikten. Ik gebruik ze wel. Wat is het voordeel van zo'n precompiler? Want dat is het. Het is een CSS precompiler. Iedereen die een grote applicatie heeft proberen te onderhouden, webapplicatie, die weet het bijvoorbeeld. Ze zeggen van de klant uit of van hogere hand, goh, heel mooi, maar we willen de team van blauw eigenlijk naar groen hebben. Nou, dan ga je lekker 500 CSS kleurtjes vervangen. Variabelen zouden toch wel handig zijn. En dat is wat die precompiler onder andere doet. Je kunt variabelen toevoegen aan je CSS. Je kunt functies toevoegen, loopjes, dingen die ze mixins noemen. Dus bijvoorbeeld, je hebt vaak dat je voor 5 of 6 browsers iets op een verschillende manier moet doen. Al is het maar voor de prefixes die ervoor zitten. Dan kun je die in één mixin zetten. Jij roept die ene mixin aan en dan gebruik je het automatisch, het hele blokje. Verder minimizen en geven ze een veel betere structuur aan je CSS-code. En niet onbelangrijk, je kunt je code opsplitsen. Dus hier webapplicaties. Bij content. En hier zien we een hele hoop SCSS-files. Dat zijn deze. Dit zijn dus delen van een CSS-file of variabel die eraan toegevoegd worden. Hier kun je bijvoorbeeld zien dat ik de tiles heb opgedeeld. Hier zit bijvoorbeeld de CSS in die de tiles rendert. Hier staan bijvoorbeeld mijn kleurtjes. Dit zijn gewoon variabelen die ik naar de rand hergebruik. Boven de belangrijkste en daaronder heb ik een lijst van theme colors die de tiles gaan krijgen. En een andere file met CSS, daar heb ik de metrics in staan. Die heb ik gewoon gekeken bij de officiële specificaties van Metro van wat zijn de normale maten ervan. En die heb ik hier ingevuld als variabelen. Dus dan kan ik naar de rand gewoon werken met die variabelen. Als je dan bijvoorbeeld, ik zal de hoofdpagina eens bekijken, site CSS. Daar zie je dat ik dan die variabelen heel goed gebruik. Bijvoorbeeld background verwijst naar de background color. Font verwijst naar de fontinformatie. Maar als ik dat op een andere plek weer een font of die achtergrondkleur nodig heb, gebruik ik diezelfde variabelen. Wat je hier ook ziet, is bijvoorbeeld een loopje. Alle headers, je ziet dat ik hier kan rekenen. Al die headers die wil ik gewoon in een vaste verhouding van groot naar klein hebben. Dus ik ga gewoon van 1 naar 6, in de H1 tot en met de H6, die worden uitgerenderd. En dit is iets wat compile time gebeurt, dit. Je kunt ook werken met MVC met bundels. Dan gebeurt het runtime initieel één keertje als de server opstart. daar kun je ook voor kiezen. Dat hangt er een beetje van af wat je fijn daarin vindt. Ik doe het build time. En wat het systeem dan rendert, is gewoon een platgegooide, platgeslagen CSS. Die, dat is eigenlijk hetzelfde als wat TypeScript doet. Dat is ook een soort precompiler wat dat betreft. Je hebt eerst JavaScript met types, genereert JavaScript-code. LESS of SAS of dat soort technieken hebben input en die genereren gewoon SCC-files. CSS-files. Fijn, al die afkortingen in onze taal. En dat houdt het natuurlijk een stuk onderhoudbaarder, al die CSS-files, zeker als je er veel hebt. Waar kunnen we gerelateerde sessies vinden? Hier heb ik gewoon de verkeerde sessie nog in staan, zie ik. Er waren geen sessies over CSS 3. Niet zo netjes. Nou, welke componenten heb ik hier nu allemaal besproken? Ik heb dus gehad over Entity Framework. Hoe je met Code First en Entity Framework en Domain Driven Design je model kunt in code kunt weergeven, kunt persisten op het systeem. In ons geval via SQL Server. Het is nu, in mijn geval is het redelijk hard, mijn unit of work redelijk hard gekoppeld, zoals ik liet zien. Je kunt er een extra laag overheen zetten om ook Entity Framework nog weg te abstraheren van je modellen. Ik heb gebruik gemaakt van ASP.NET MVC om de pagina's te serveren. De web API om de data te serveren. Ik weet niet of daar vragen over zijn. Als ik ze hier uitleg, dan hoor ik ze nog graag. Want ik heb MEF gebruikt in dit geval om alles aan elkaar te knopen via dependency injection. Vragen over dependency injection of MEF. HTML5 om de view te renderen. Met CSS3 om de animaties te regelen. TypeScript om de code te schrijven. Die gegenereerd wordt naar JavaScript. jQuery om, in dit geval voornamelijk om de communicatie met de web API te doen. En Knockout om het viewmodel van de view en het viewmodel met elkaar te verbinden en helemaal automatisch te laten reageren. Dat zijn de technieken die ik heb gebruikt. Als je straks online kijkt in het voorbeeld, dan zie je dat ik meer dingen heb proberen te doen. Ik heb code context als techniek gebruikt om te valideren dat mijn data goed is. Ik heb verder als domain-driven development deels gebruikt om de modellen uit te werken, maar daar ben ik redelijk simpel mee te werk gegaan. De stukken die ik kon gebruiken heb ik eruit gehaald. En ik heb geprobeerd te werken met Solid. Een hele leuke naam, maar ik probeer meestal kleine klassen te maken. Ik probeer meestal een hoop kleine interfaces te maken. En via de dependency injection knoop ik dan alles aan elkaar. En op deze manier kun je die hele applicatie neerzetten, terwijl elk onderdeeltje los van zichzelf staat, los testbaar is, los onderhoudbaar is. En ja, dat laatste vooral, dat onderhoudbaar, dat zeker met een product of zo kan dat ideaal zijn natuurlijk, maar ook met de klant. Als die continu, ja, ze zijn nogal, ik wil dit anders hebben, ik wil dat anders hebben. De wijzigingen zijn, omdat het allemaal kleine stukjes zijn die los van elkaar staan, goed te onderhouden en aan elkaar te knopen. We hebben dit zelf ook bij diverse projecten allemaal zo uitgewerkt binnen onze projecten. Dus dit is ook echt letterlijk wat wij binnen sommige van onze projecten ook gebruiken. Als het webapplicaties zijn. Nou, ik laat me achteraf weten wat je van de sessie vond. Als er nou vragen zijn, kom gerust naar me toe. Ik loop ietsje voor op schema, dus ik heb 10 minuten voor vragen nog. Was het zo duidelijk wat ik zei? Sorry, u vraagt om meer te kunnen gebruiken van MVC? Dependency injection. Ja. Nee. De vraag is of er iets speciaals moet gebeuren om dependency injection te kunnen gebruiken binnen MVC. daar moet inderdaad iets speciaals voor gebeuren, maar het is niet veel. En de meeste dependency injection frameworks leveren standaard een module om dat voor je te regelen. Dus dan is het waarschijnlijk een NuGet package toevoegen en klaar. Ik kan het eventjes heel vlug laten zien. Want als MEV eenmaal opgestart is, heb je wat ze... We zien hier bijvoorbeeld de controllers. Dan heb je hier een controller factory heb je dan nodig. Je moet MVC leren van, die weet niet uit zichzelf van, hey, hoe moet ik dit dependency injection framework gebruiken om te instantiëren. Dat weet hij niet uit zichzelf. En daarom moet je een factory maken. En dat is een hele simpele interface. Een base class wordt er zelfs bijgeleverd, zodat het meestal voor je geregeld is. En je moet dan overriden, hier zie je het. Get controller type en get controller instance. Deze hoeft zelfs niet eens per se, je kunt alleen deze overriden. En dan zegt hij van, ik ben op zoek naar deze type. Geef mij deze type en dan kun jij aan je eigen dependency injection framework kun je vragen. In mijn geval, ik vraag het aan MEV, ik vraag aan mijn container, geef mij deze type. En dan regelt mijn dependency injection framework, ik maak er een voor je. En ik geef hem terug aan MVC. Dat is het enige laagje wat ertussen hoeft. En dit wordt meestal zelfs geleverd door NuGet packages voor je eigen dependency injection framework.
En waar instantieer
je de container zelf? De container zelf. Het opzetten van de container, in dit geval van MEV. Ik heb tijdens het opstarten, upstart, heb ik een klasse gemaakt die aangeroepen wordt de injection container. Hier heb ik zelfs MEV een beetje weggeabstraheerd. Wat die in eerste instantie gewoon doet, die vraagt aan MEV op van deze folder moet je hebben, dit is typisch MEV. Dus dat kan bij een andere dependency injection framework anders zijn. Ik vraag aan MEV van verzamel voor mij alles wat geëxporteerd is met die exportattributen. Maak ik compose van, die container heb ik daar. En uit die container haal ik allerlei exported values naar de rand. Wat ik dan nog verder doe, ik voeg die factory van MVC toe. Maar daar is het mee gedaan. De rest is een beetje huishouding van dingetjes om ze laten samen te werken met MEV. Het belangrijkste stukje is hierboven, hier zet je MEV op. Maar wederom, zoals ik al zei, elk dependency injection framework is daarin anders. Ja, het is, dat klopt.
Er is nog een nieuwe of een afgeleide versie van Microsoft Composition Package, zoals NuGet Package, beschikbaar is, wat een subset is van MEV. En aan de ene kant subset en aan de andere kant juist het optimaliseert voor de dependency.
MEV 2 wordt ook wel eens. Ik heb hem gezien, ik heb hem zelf daar niet voor gebruikt, omdat we andere dependency injection containers binnen het bedrijf gebruiken. Ik heb er dus zelf geen ervaring mee. Maar ik weet dat er een MEV 2 inderdaad gemaakt is, die een stuk ook qua performance een stuk beter is. Want de MEV is in instantie natuurlijk gemaakt om gewoon de data te verzamelen vanuit verschillende assemblies en een compositie van die gegevens te maken. Ik weet dat het er is, maar ik heb er dus geen ervaring mee. Ik weet niet of hier iemand anders ervaring mee heeft. Maar het grootste probleem met MEV vind ik vooral als je het gebruikt als dependency container, injection container, is dat de attributen in je klasse zelf zitten.
Maar dat is dus het voordeel van die composition, die nieuwe composition, dat je ook op basis van
memory conventions,
ik had
het
wel eens samen kunnen stellen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, alle classes die op controller
eindigen, moeten erin
zijn.
Oké, okay, ja.
Dat is wel mooi,
ja. Dat scheelt al enorm en dan, ja, dat is dus ook een optie, MEV 2. Andere vragen over al deze componenten? Dan wens ik jullie een lekkere thee en koffie toe.